Het is een onderdeel van jou en je bepaalt uiteindelijk zelf hoe groot onderdeel het wordt of niet. En die reis maken, teruggaan naar je roots, helpt daarbij om ook te bepalen inderdaad, wat je ook al eerder zei, van welke plek neem ik in.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flower Deals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Michelle Piergoulam over hoe zij met haar werk de Surinaamse geschiedenis behoudt en ook voor niet-Surinamers toegankelijk maakt door visuele elementen toe te voegen. We hebben het over de functie van verhalen en liederen tijdens de periode van overheersing en slavernij. Michelle vertelt over de rol die Anansi de Spin speelde en de functie van de Anissa, de Surinaamse gevouwen hoofddoek. En natuurlijk praten we over hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt. Waar liggen je wortels? Alle relevante links en de website van Michelle staan in de show notes. Deze aflevering van Iedereen Maakt Foto's werd mogelijk gemaakt door het Pictorite Fonds. Ha Michelle, wat leuk dat je hier bent.
Leuk dat ik hier mag zijn, dankjewel.
Ik vind het altijd wel heel erg leuk om weer nieuwe mensen te ontmoeten, want we hebben elkaar eigenlijk nog niet eerder ontmoet. Nee. Wel over je gehoord. Kan je mij jouw werk beschrijven?
Ik maak visuele verhalen gebaseerd op herinneringen, geschiedenis en tradities. En ik ben nu voornamelijk bezig met verhalen over de Surinaamse geschiedenis, wat betrekking heeft op slavernij in de periode vanaf de 18e eeuw.
Wat zien we op jouw foto's?
Ik ben met een doorlopend project bezig genaamd The Untangled Tales. En daar gaat het met name over codetaal dat is gebruikt in Suriname tijdens en na de slavernij.
Als ik naar de foto's kijk, dan zie ik eigenlijk een soort, ja, haast een decor of juist een toevoeging op de verhalen die er al zijn. De verhalen uit het verleden, van het slavernijverleden, de geheimtaal die daarin zit. Want je hebt daar een aantal elementen, heb jij uit die verhalen gehaald.
Ja, klopt. Ik kan wel bijvoorbeeld even een voorbeeld geven, want een van de codetalen zijn bijvoorbeeld over Anansi de Spin. Anansi is een figuur in de Surinaamse cultuur heel erg bekend. Ik kende hem zelf eerst niet. Ik ben zelf Surinaams en van huis uit weinig meegekregen over de cultuur. En eigenlijk pas sinds een paar jaar ben ik mezelf gaan verdiepen in mijn eigen cultuur. En ik wist dus wel van horen zeggen dat Anansi bekend was. Dus ik ben daar gaan induiken en eigenlijk in de eerste onderzoek kwam ik eigenlijk al vrij snel achter dat het best wel een grote en beladen geschiedenis heeft. En dat een voorbeeld hiervan is dat de spin, dus Anansi, vertegenwoordigt de tot slaafgemaakte en de tegenspeler, vaak een tijger, de slavenhouder. Er zijn allemaal verschillende kleine verhaaltjes verzonnen, verteld over een spin die van alles meemaakt en die tijger maakt zijn leven zuur. Een fantasieverhaal, maar is gebaseerd op werkelijkheid, op echte verhalen van de tot slaafgemaakte. De verhalen van Anansi zijn natuurlijk orale vertellingen. Je hebt ze nu ook als geschreven tekst. Dat vond ik ook in het begin ook lastig, van wat kan ik hier nou aan toevoegen? Ik ga niet de verhalen illustreren. Dus ben ik gaan kijken naar eigenlijk de dingen daaromheen. Hoe vertel je zo'n verhaal? Wat komt erbij kijken als je zo'n verhaal vertelt? En dat doe ik door middel van onderzoek. Ik ben in een onderzoek achtergekomen dat de verhalen verteld worden onder een boom. Dat ze na het werk samenkwamen om die verhalen te vertellen. Het werd bijna een beetje theatraal verteld. Met grote emoties, uitdrukkingen, zullen van de grond oprapen en al deze elementen zijn eigenlijk ook onderdeel van het verhaal en wordt, ja, inderdaad, zoals je zei al, wat theatraler met decor. En op die manier heb ik geprobeerd eigenlijk vooral de structuur van het verhaal te vertalen.
Dus eigenlijk werden dat een soort, ja, theatermomenten dat deze vertellingen werden gedeeld.
Ja, ja.
Waar mensen dan in hun eigen sfeer werden gebracht met de toch iets slimmere Anansi en de altijd weer belagende tijger die achter hem aangaat eigenlijk.
Ja, dat was hun moment om te kunnen uiten. En hun manier inderdaad. En deze en de andere elementen waar ik mee bezig ben in mijn doorlopende project zijn momenten die hoop en kracht bieden of hebben geboden aan de tot slaaf gemaakte. Die vaak ook wel creatief zijn, wat ik heel bijzonder vind en ook onderbelicht zijn.
Ik moet nu denken aan de podcast die ik met Coco had, die ook ja, in een heel ander kader, maar ook vanuit een vooroordeel zegt van ja, het is toch ook wonderlijk dat tot slaaf gemaakte creatief zijn. Je verliest natuurlijk niet alles.
Nee, en ze hebben gewerkt met het enige wat ze juist me konden meenemen, is hun fantasie, is hun denkvermogen. Ja, werken met wat je hebt, ook al is het minimaal.
Ja, ook dat is dan weer een hele mooie moraal van dit verhaal. Jij noemt dat project The Untangled Tales, dus de ontwarde verhaal. Dus in die zin zeg je ook van nou, ik heb de grote verhalen. Ik breng daar een soort structuur in en haal daar elementen uit.
Ja, deze titel slaat eigenlijk op de codetalen waar het project onder andere over gaat. Over dat er wat wordt verteld, maar misschien op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk is waar het over gaat. En zodra je de codetaal als het ware begrijpt of je meer inleest, meer verdiept, dan kan je deze verwarrende hoop vertalen naar de kern.
We hebben Anansi gezien, maar ook de hoofdbedekking, zoals we die eigenlijk nu ook nog zien bij Kete Koti, heeft een hele duidelijke taal. Dat is ook een onderwerp in jouw project.
Dat zijn Anissa's. Dat zijn hoofddoeken op een speciale manier gebonden, gevouwen en gebonden. En elk ja, soort eindresultaat, de achterkant, wat is gevouwen, draagt dan een boodschap van de draagster of een gemoedstoestand. Er zijn nu nog steeds onderzoeken naar of dat ten tijde of na de slavernij, afschaffing van de slavernij, is doorontwikkeld. Christine van Russel, eigenaresse van het Cotton Museum in Suriname, heb ik meegesproken en zei vanuit bronnen die ze weer opnieuw heeft gelezen, denkt ze dat het een ontwikkeling heeft gehad na de slavernij. Dus ja, dit geeft aan dat het ook überhaupt de Surinaamse geschiedenis is slecht en weinig gedocumenteerd. Dat bepaalde dingen ook gewoon nog steeds niet duidelijk zijn. En ja, we leren aldoende werkende om deze geschiedenis volledig en rond te krijgen, zover dat kan.
Maar het is een heel belangrijk onderdeel van de Surinaamse cultuur. Een cultuur die ja, doordrenkt is eigenlijk met slavernij. Als je nu kijkt naar jouw project, want we hebben het over vertellingen, we hebben het over kleding. Zie jij nou jouw werk als een toevoegen van een extra taal of een extra communicatiemiddel, laat ik het zo zeggen, waardoor je die vertellingen op een andere manier gaat?
Ja, dat denk ik wel. Het is een andere manier van documenteren. Een andere manier van mensen aanspreken. En ik hoop dat ze op deze manier meer mensen kan betrekken in mijn onderzoek.
Merk je dat er veel mensen uit Surinaamse community jouw beelden bekijken en daar wat van vinden?
Ik heb af en toe wel wat contact met mensen uit de Surinaamse gemeenschap. En die vinden het mooi wat ik doe en dat ik het onder de aandacht breng voornamelijk. En ik heb ook wel contact gehad met andere makers die er ook mee bezig zijn. En die eigenlijk een beetje soort van in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat voel je al gelijk die verbondenheid. En dat je samenwerkt aan het behouden van de geschiedenis. En dat is heel mooi om te delen.
En ook wel aan het openbaren op jouw manier. In het begin zei je van mijn ouders vertelden eigenlijk heel weinig over Suriname en de Surinaamse cultuur. Deden ze dat bewust of?
Nee, absoluut niet. Zij zijn zelf op jonge leeftijd van Suriname naar Nederland gekomen. Mijn ouders waren 1 en 6. En zijn met de periode van de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen. En eigenlijk de hele familie. We hadden daardoor geen familie meer in Suriname. Ze zijn hier opgegroeid, naar school gegaan, gaan werken in de Nederlandse cultuur. En thuis werd er gewoon niet over gesproken. Dus ik had ze ook zeker niet kwalijk nemen. En dus kwam er wel bij mij een paar jaar geleden een moment van, hé, waar komen mijn ouders vandaan? En was ik daar erg wel nieuwsgierig naar om dat uit te gaan zoeken.
En waar ben je toen begonnen met zoeken?
Ik ben begonnen met het lezen van sprookjes en verhalen. Ik vond dat altijd al heel interessant en ik heb in de derde van de kunstacademie een project gedaan over een Surinaams sprookje. En dat was het eerste keer dat ik wat deed over Suriname. En dat was een sprookje over een meisje dat graag naar het water wilde en dat mocht niet van haar ouders. Uiteindelijk is ze toch gegaan En werd ze in het water getrokken door een watergeest. En vanaf dat moment werd ze een zeemermin. En als je dat terugvertaalt naar realiteit, is ze verdronken. Dit verhaal sprak mij aan ook omdat ik zelf een bijna verdrinkingervaring heb gehad. Al 10, 15 jaar geleden. En ja, daardoor werd ik me bewust van dat er in sprookjes en zulke verhalen altijd wel een kern van waarheid zit. Het is alleen wat meer verbloemd. Op een of andere manier trekt mij dan daarin heel erg de aandacht en interesse om juist zulke verhalen te gaan onderzoeken. En dat bleek ook bij Anansi. Het is een verhaal van een klein spinnetje, maar die kon de wereld aan.
Nou, de vertellingen zitten denk ik ook wel meer in de Zuid-Amerikaanse cultuur dan in de Nederlandse cultuur. Ik denk dat in de Nederlandse cultuur de vertellingen toch meer op de kansel werden verspreid dan onderling.
Dat hoort ook inderdaad bij de cultuur. Vanuit Suriname heb je veel orale vertelcultuur. En zo zijn ook de meeste verhalen overeind gebleven.
Die Anansi, die heeft echt de wereld meegemaakt. Dat blijft maar doorgaan.
En nu nog steeds worden verhalen van Anansi op basisscholen verteld. Natuurlijk niet meer met de geschiedenis van de slavernij. Maar over een spin die wat leert, wat kan leren bij kinderen. Die dingen meemaakt en op die manier een boodschap vooral wilt overbrengen.
En het is vaak een moralistische boodschap.
Ja.
Van doe als Anansi, dan word je een goed mens.
Ja.
Daar zijn de meningen daar nog wel over verdeeld. Ja, want het karakter van Anansi is niet altijd heel goed, toch?
Nee, klopt. Hij wordt ook beschreven als slim en sluwe spin. Mede omdat hij met de slavenhouder om moest gaan. Dus hij moest bepaalde trucjes verzinnen om als het ware de tijger in de val te lokken. En dat gaat niet met alleen goed gedrag.
Nee, op die manier. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om je te gaan verdiepen in die verhalen? Want je zei net van, ik ben met dat verhaal begonnen, maar je begint niet zomaar met een verhaal.
Waarom ik ermee ben begonnen? Ja, eigenlijk na het verhaal van dat Surinaamse sprookje ben ik verder gaan kijken welke verhalen zijn er nog meer in de cultuur waar ik eventueel wat mee kan. En kwam ik dus vrij snel op de verhalen van Anansi de Spin. En ja, het verhaalstructuur trok mij gelijk aan en ben ik er eigenlijk daardoor juist direct gaan induiken. En door mijn verdere onderzoek ben ik op de verhalen of op de Anissa hoofddoeken gekomen. Daar verder in onderzocht. En dat was mijn afstudeerproject. En ik had nog veel meer ideeën voor nog meer onderwerpen. Maar ik dacht voor een afstudeerproject is dit denk ik even genoeg. Je hebt natuurlijk maar een beperkte tijd. Na mijn afstuderen ben ik verder gegaan. Heb ik een hoofdstuk 2 gemaakt. Dat gaat over werkliederen. Die werden gezongen door de tot slaaf gemaakte om een ritme te creëren, om het werk te doen. En ook daardoor ook een bepaald tempo te maken in het werk. Maar ook om cryptische opmerkingen over de persoon op de boot te communiceren zonder dat diegene daarvan wist.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ik heb een aantal liederen gevonden en daarin wordt er bijvoorbeeld ook verwezen naar water. Ze geloofden ook in water spirits, watergeesten. En vroegen ook echt aan het water om hun te helpen om de nacht te overleven en elkaar daar weer aan het eind van de rit weer samen te komen. Over echt het overleven van die tocht.
Het wonderlijke is, je hebt daar beelden bij gemaakt, maar die heb je niet in Suriname gemaakt.
Nee, klopt. Ik heb eigenlijk het eerste en tweede deel van Entangled Tales in Nederland gemaakt. De periode van mijn afstuderen was eigenlijk het eerste coronajaar. Ik had wel het idee om naar Suriname te gaan, maar alles was in lockdown. Corona heeft, zoals we weten, ook best wel lang geduurd. Dus pas vanaf 2022 is het weer een beetje gaan liggen en gingen de grenzen weer open. Maar Suriname is een arm land. Politiek gezien is het ingewikkeld. Dus er waren allemaal verschillende dingen waardoor ik nog niet eerder naar Suriname ben geweest. En daardoor heb ik geprobeerd om hier in Nederland de beelden te schieten. Want het gaat voor mij om het verhaal en niet om de locatie. Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk om in het land geweest te zijn waar je het werk over maakt. Maar die periode kon dat dus toen nog niet.
Je bent ondertussen wel in Suriname geweest. Als je nu terugkijkt naar die beelden, had je toen eigenlijk, nou ja, het klinkt een beetje raar, goed verzonnen?
Ja, ik denk het wel. Als ik mensen ook altijd vertel van nou, ik heb het werk hier in Nederland gemaakt, dan denk ik ze altijd van, echt waar? En ik zeg ook altijd, als je het weet, dan kan je het ook niet meer zien, zeg maar. Dan zie je dat het in Nederland is geschoten. Maar ja, ik probeer net zo de hoekjes van het bos, als het ware, te fotograferen, dat het niet op een typisch Nederlands landschap lijkt. Ik werk ook veel met schaduw, met donker. En dat helpt daar heel erg in mee.
In die zin is het dan ook wel weer conceptueel rond. Om te zeggen van, nou, ik neem de Surinaamse vertellingen en dit element zijn mijn Nederlandse roots, zoals die er nu eenmaal zo zijn.
Ja, precies.
Wat is nu de waarde van dit verhaal wat jij nu brengt? Wat is de waarde die jij eigenlijk toevoegt met je fotografie?
De waarde die ik toevoeg met mijn fotografie is denk ik het behouden van geschiedenis en het opnieuw vertellen, documenteren, toegankelijk maken.
Want je vertelt het verhaal opnieuw, maar in die zin, zoals een echte orale vertelling, nou ja, wordt het nu een oraal-visuele vertelling, voeg je ook weer een heleboel nieuwe elementen toe.
Ja, ik maak het visueel daardoor. Ik probeer ook zover dat kan en zover ik dat weet, en een compleet verhaal te maken, doordat ik juist onderzoek doe en veel lezen. Net zoals wat ik eerder vertelde over Anansi de Spin en die vertellingen en dat theatrale. Dat maakt het verhaal compleet.
En je brengt het verhaal nu ook naar anderen toe. Je brengt het verhaal verder, denk ik. Je wordt vrij veel geëxposeerd in allerlei tentoonstellingen. Over het algemeen, mensen die daar komen, die hebben nog niet gehoord van Anansi. En zijn ook niet helemaal op de hoogte van het slavernijverleden.
Ja, dat is dan daarom juist mooi dat ik op die manier ook weer een ander publiek het werk kan laten zien. En ja, mensen daardoor ook soort van weer wat bijleren.
Als je dan kijkt naar die beelden, de vertellingen, het onderzoek, waarom is het dan van belang dat jij dat doet?
Ik denk dat het belangrijk is dat ik het onderzoek doe in eerste instantie voor mezelf, om erachter te komen van hoe ziet de Surinaamse cultuur eruit, maar ook welke plek kan ik innemen? Of welke plek kan ik nemen vanuit Nederland? Ik ben niet in Suriname, ik heb wel een Surinaamse achtergrond. Wat kan ik doen? En door middel van fotografie kan ik toch helpen of een soort bijdragen aan deze cultuur. En ik denk dat mijn perspectief is heel erg leergierig, nieuwsgierig. Denk ik dat al deze elementen het maken waarom ik precies nu dit project of dit onderzoek aan het doen ben.
Nou ja, het is op zich wel goed dat je zegt precies nu. De tijd is er ook rijp voor om te excuseren voor het slavernijverleden. Het staat natuurlijk best in de belangstelling. Merk je ook dat je in die golf van belangstelling wordt meegenomen?
Ja, zeker. Je merkt wel echt dat er nu wat meer aandacht voor is. Maar los van de Surinaamse cultuur ken ik veel soort van losgenoten mensen, kunstenaars die in hetzelfde schuitje zitten van teruggaan naar je roots, Surinaams of niet. Je merkt dat het überhaupt een actueel onderwerp is, van waar kom je vandaan?
Want dat is wat ik eigenlijk steeds hoor in deze serie van podcast. Waar kom ik vandaan? Maar het gaat dan ook heel snel, wie mag ik zijn? En wie mag ik worden? Wat jij ook zegt, van nou, wat is de plaats die ik daarin kan innemen? Is dat iets specifieks aan de Surinaamse cultuur? Of zie je dat eigenlijk bij heel veel mensen die hun roots buiten Nederland hebben?
Ja, ook bij mensen die hun roots buiten Nederland hebben, zeker, ja.
En waar komt dat vandaan, denk je?
Bij mij was het dan omdat je een gedeelte eigenlijk niet weet. Dus dan ga je het opzoeken. En ik kan me zo voorstellen dat het bij anderen ook is. Als je ouders uit een ander land komt en je hebt eerder niets over gehoord of geleerd, dat het op een gegeven moment wel de aandacht kan trekken.
Nou ja, je ziet natuurlijk heel veel projecten ook van allerlei soorten makers die teruggaan naar het land van hun ouders en daar op reflecteren op het land zelf of de droom die daarin zit of het verlangen naar of juist van oh my god, dit kan ook nog.
Het is een onderdeel van jou en je bepaalt uiteindelijk zelf hoe groot onderdeel het wordt of niet. En die reis maken, teruggaan naar je roots, helpt daarbij om ook te bepalen inderdaad, wat je ook al eerder zei, van welke plek neem ik in.
In februari ben je naar Suriname toe gegaan. Wat vond je daar?
Ik ben bijna een maand naar Suriname gegaan. Mijn zusje en mijn ouders die waren ook mee. En het was voor mijn ouders de eerste keer sinds 51 jaar dat zij überhaupt terug waren in Suriname. Dus dat was al bijzonder op zichzelf.
Dat moet een shock zijn geweest.
Het was sowieso heel bijzonder om met het gezin daar samen heen te gaan. Ja, dat eigenlijk ook samen te ervaren. Zij waren zelf zo jong dat zij niks meer herinneren. Niks meer kunnen herkennen. Het land is... daar is ook alles veranderd. Ja, moet je nagaan. 51 jaar, dus dat... Dus het is ook meer een gevoel waar we het over kunnen hebben. Ik merkte wel meteen dat mijn ouders wel een soort van op hun plek waren, als in dat ze vonden het erg leuk en niet per se zo'n thuisgevoel, maar gewoon een soort goed veilig gevoel van oh ja, hier kom ik vandaan. En ik merkte gewoon dat het inderdaad in doen en laten dat ze gewoon wel op hun plek waren. Dus dat was heel bijzonder om te zien. En daarnaast, de natuur is echt prachtig daar. Dat is heel bijzonder om te zien, de Amazone. En inderdaad, alles wat ik dan hier in Nederland heb geprobeerd na te maken of zelf te creëren, valt in het niets bij het zien van die prachtige natuur. En ja, dat heeft me wel heel erg geïnspireerd daar. En toen ik weer terug in Nederland kwam, dacht ik, oh, het is hier eigenlijk een beetje saai.
Wat is nu de volgende vertelling waar je mee aan de slag gaat? Of zeg je van, ik ben wel klaar met die vertellingen?
Ik ben in Suriname verder gegaan met het project. Dan heb ik eigenlijk de derde hoofdstuk gemaakt. Of ik ben er nog mee bezig. Ik ben ook aan het uitwerken. Dat is net weer wat anders dan de eerste twee hoofdstukken over codetaal. Maar dit gaat over de kennis van planten die de tot slaafgemaakte hebben gebruikt om te overleven. Sommige planten dienden als voedsel, als vergif, als braakmiddel. Sommige planten herkennen ze vanuit de vorm vanuit Afrika. En soms was het ook een trial of error. En eigenlijk deze kennis ben ik daar gaan opzoeken. Zelf met mijn eigen ogen gaan zien hoe zien deze planten eruit. Met een gids en een sjamaan op pad geweest. Ja, dat was wel heel bijzonder. En ook om te zien hoe er overal al dit soort planten daar groeien. Maar ook in de tuinen van mensen langs de weg. Zo rijk aan natuur en producten eigenlijk. En dat heb je hier natuurlijk veel minder. Dus daar werk ik heel erg bewust van. Dat daar heel veel rijkdom is in de natuur.
Ja, is het dan nog een vertelling of is het een volgend hoofdstuk?
Een volgend hoofdstuk, ja.
En het valt niet meer onder de tales?
Nou, dat wel. Maar het is wel een andere richting wel.
Als je nu kijkt naar al het werk wat je hebt gemaakt, geïnspireerd op de wortels van je ouders eigenlijk en daardoor ook jouw wortels. Wat leren wij daarvan?
Dat je dicht bij jezelf moet blijven en voor jezelf moet nagaan. Wat vind ik belangrijk? Uitzoeken wat je belangrijk vindt, wat bij jou hoort. En ik denk dat als je dat doet en met de juiste aanpak. En voor mij was dat bijvoorbeeld omdat ik niets zoveel wist in het begin, dat ik ook op zoek ga naar deskundigen en mensen met ervaring, mensen uit de gemeenschap, om het op een respectvolle manier over te brengen. En als je het op je eigen manier doet, ben ik ervan overtuigd en op een respectvolle manier, dat de goede manier is.
Dankjewel, Michelle.
Dankjewel.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Deze aflevering heb ik kunnen maken met de steun van het Picturite Fonds. Dankjewel. Wil je ook financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast? Doe dan via de website Vriend van de Show een bijdrage. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!